Geliefde jeugd, geachte aanwezigen, we lezen in Jacobus 3, wij struikelen allen in velen. En die niet in woorden struikelt, die is een volmaakt man. Dat ben ik niet. En ik hoop dat ik niet te veel bij dit gewichtige onderwerp in woorden zal struikelen, maar ook niet over mijn woorden zal struikelen. Want ik ben me bewust dat niet mijn woorden en deze avond geen enkele zin zal hebben als niet de kracht, de genade en de dauw van de Heilige Geest u en mijn leven, u en mijn hart vanavond aanraken om met die prachtige schuldbelijdenis aan de voeten van het Lam terecht te komen. Een gewichtig onderwerp. Twee woorden die we daaruit gehaald hebben. Schuld belijden en schuld vergeving. Zoals u weet leven wij tussen de schuldenaren. Tussen de mensen die dagelijks spreken over hun zaak, over het gewicht van hun schuld, ja of nee, waar je de spanning in de cel voelt, als ze de eis moeten gaan halen bij de officier, of de uitspraak moeten gaan halen bij de rechter, of het laatste woord van het hof gaan aanhoren, dan voel je die spanning. En dan willen ze nog even praten met je. En vooral als ze de eerste keer om de eis of de eerste keer voor moeten komen om daar gehoord te worden. Wat zal ik doen, Willem? Als ik de waarheid spreek, de volle waarheid, dan wordt het een lange straf. En ik heb kans geliquideerd te worden als ik nog een keer weer buiten kom. Zal ik me op mijn zwijgplicht beroepen? Zal ik een ene kluw van ongerechtigheid om te draaien en hoe komen we hier toch uit? Schuld en vergeving en de rechter, soms wil die een deal maken en dan zegt hij: als je meewerkt en alles vertelt, dan zal ik je wat minder straf geven. Geliefde, zo zitten wij tussen de veroordeelden. Maar wat voor verschil maakt dat nou eigenlijk met u en met mij deze avond uit? Ben u niet allen veroordeeld? Heb u allen niet gekregen de einduitspraak, de doodstraf? De doodstraf waar u bent aan onderworpen. Het is uitgesproken ten dagen dat ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. En waarom dringt dat toch niet door tot de mens, dat er iedere dag een streepje gezet kan worden, dat die dag is weer voorbij en we zijn weer een dag dichter bij de dood, bij het eindoordeel, bij de executie, we zullen sterven. Dat is een ieder over de wereld met ons eens. En de rechter van hemel en aarde is een rechtvaardig rechter. Daar is niet mee te sjoemelen. Hij vergist zich ook niet. Zoals de rechter met Kees B. zich vergiste en wij hem 4 jaar op de bunker hebben gehad. En hij volhield: ik heb dit niet gedaan. Zo is het niet bij de rechter van hemel en aarde. Wij staan allen in de schuld. We zijn allen veroordeeld. Zo gauw als de eerste geluidjes, jongelui, in de wieg gehoord worden, dan betekent dat het moment van het sterven is vastgelegd bij de rechter waarvoor we moeten verschijnen, de rechter van hemel en aarde. En we krijgen daar nog een periode te leven op een aarde waar het woord van zegt: vervloekt om der zonde wil. En te midden van die situatie leven wij. En dan is er een rechter. die zeg, ik heb geen lust in uw dood. En toch, u bent ter dood veroordeeld. En daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen. Om te luisteren. En om ervan doordrongen te worden. Dat er maar één zaak van belang is. Dat ik oprecht mijn schuld belijd. Want hoe anders is het als we naar de rechter van deze wereld moeten? Wat hebben we dan een heerlijke boodschap? Hoe meer wij onze zonden belijden en hoe zuiverder en hoe eerlijker dat hart gebroken en die zonde eruit loopt. Hoe meer genade en bloed wij zullen krijgen in de reinigende kracht. Want het is toch dat alle ongerechtigheden gereinigd worden, zegt het woord. Maar het is ook een rechter die zegt, als ge niet gewild hebt dat ik koning over u zal zijn en u blijft u verontschuldigen, breng ze hier en slaat ze dood voor mijn voeten. Dat geldt voor u en dat geldt voor mijn mannen in de gevangenis. Dat geldt voor een ieder mens. En zo zijn de spelregels in het rechthuis. En zo zijn er ook spelregels. Het zijn misschien gedragscodes die het woord van God ons meegeven op weg naar die schuldbelijdenis. En ik hoop dat u met me mee wil gaan, dat u met dat woord van God mee wil gaan. Met dat woord van God mee wil gaan op weg naar die belijdenis van de schuld. De enige weg daar waar verlossing, daar waar vergeving te verkrijgen is. Maar wat voor gedragscodes zijn daar nou eigenlijk aan verbonden? Wij kunnen regelrecht naar 1 Johannes 1 gaan, maar toch denk ik dat het goed is dat we eerst naar de woorden van de Heer Jezus luisteren. En wat hoor ik dan? En wat spreekt de Heer Jezus dan uit? In het Onze Vader lezen we en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En na het Amen voegt de Heer Jezus daar twee teksten aan toe. Ik noem dat een gedragscode op weg naar de schuldvergeving. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader uw misdaden niet vergeven. Lieve jeugd, geachte aanwezigen, dit is iets om even over na te denken. Schuld belijden tegenover elkaar. Schuld belijden voor elkaar. Elkaar de misdaden vergeven. Misdaden zijn ernstige zaken die wij mensen gedaan hebben. Misdadiger, crimineel, delinquent, strafbare feiten, zware vergrijpen, zegt het woordenboek. Elkaar de misdaden vergeven. Hoe spreekt de Heer Jezus eenvoudig deze woorden uit? Nooit, nooit kan ik hem vergeven. Nooit zal ik hem vergeven. Hoe vaak leeft dat niet in de mensenhart? En vaak ook begrijpelijk. Wat kunnen er geen vreselijke dingen zijn? Hoe zijn mensen vernederd, misbruikt? Hoe zijn mensen er eer aangetast? Hoe zijn mensen zo gekrenkt tot in het diepst van de ziel? In de weg van overspel, in de weg van leugen, in de weg van bedrog, in de weg van fraude, in de weg van noem maar op. En toch, vraagt de Heer Jezus, vergeef elkaar. Vergeven. Hij geeft zelf het voorbeeld, Heere Jezus, om dat eerst te stellen. Als wij bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan moeten we het oog op Jezus houden als volgeling van hem. En als we volgeling van hem willen wezen of worden. Dan zie ik hem bukken. Dan zie ik hem de voeten wassen, ook van Judas. Daar hoor ik hem aan het kruis, Vader, vergeef het hun. En dan zegt hij tegen Petrus niet, Petrus, 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 wat was dat toch een vuil, gemeen, laf, goddeloos staaltje van je. Hij kijkt Petrus aan met zijn liefdevolle ogen zoals hij u vanavond wil aankijken. En hij vraagt u, o zondaar en zondares, hij vraagt u, heb gij mij lief? En als zulken Jezus ons op deze manier voorgaat en zegt, zalig zijn de zachtmoedige. En hij leert ons in Matthäus 5, zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar. En gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave. Jezus gaat ons hierin voor. Maar wij weten dat het proces van vergeven zeer gecompliceerd is. Dat het van deze plaats zo makkelijk te zeggen is. Maar dat het een hele moeilijke en een hele zware weg kan wezen. Het is een daad vergeven die gebeurt in het hart die voor God wordt uitgesproken. Vergeven aan degene die mijn misdaden heeft bedreven. Maar er begint een nieuw begin. Er begint een nieuw proces. Als u vervuld bent tegenover bepaalde mensen met haat, als u vervuld bent met nijd en met wrok, en als de vergeving en de welwillendheid en het gebed er is, o Heere, leer mij vergeven, dan verandert die woede en die haat, die wrok en die nijd, die verandert in pijn, die verandert in verdriet. En pijn en verdriet, dat geeft ruimte tot het gebed. Het is een blokkade op de weg naar vergeving. Als we elkander haten en hatelijk over elkander spreken. Het is niet de wil van God. Jezus zegt, zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Nee, de duivel wil niet dat wij vergeven. Die wil niet dat uw ziel bevrijd wordt. Maar het is de moeite om daarover te gaan denken. Er zijn enkele hele goede boekjes van. Eén is er helaas uitverkocht. Het is een technisch geestelijk proces. Het is niet zo simpel als vaak zedendelinquenten tegen mij zeggen. Onlangs, verleden jaar, had ik er wel 5 in de regio Rotterdam in de gevangenis. Uit onze gezinten En er waren er een paar die zeiden, ik weet dat God mij heeft vergeven en u moet hun ook maar vergeven. En dan het liefst nog vergeten. Nee, zo werkt het niet. Zo is het niet. Het is een diepgaand en moeilijk proces. Ik sprak van de week nog op een school met 100, 125 jonge mensen. En daartussendoor kwam even dit woord zomaar vallen. Het ging heel niet specifiek over vergeving. En na afloop komt er een meisje naar me toe en ik begreep het gelijk aan de vraag. Ook zij is een slachtoffer, maar hoe kan ik vergeven? Ik wil vergeven, maar. En dan komt de strijd en dan komt de problemen die daarmee gepaard gaan. Maar de Heere kijkt naar de genegenheid van uw hart. Zou dat een code zijn die de Heere hier stelt? Heb uw vijanden lief? Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen. En die u vervolgen. Als we dat eens op ons in laten werken op uw persoonlijk leven. Voordat we doorgaan naar het zonden en zonde beleiden. Als we dat eens in laten werken op onze omgeving. Zijn we zo biddend bezig voor onze vijanden? Hoe kunnen we vernederd worden? En nu kunnen we in vlam, ik wel tenminste, in vlam en vuur raken. Tientallen malen hebben we dat in België moeten ondergaan. Vernederd worden, vertrapt worden, door de slijk gehaald worden. Bespot worden. Een christenhond, wat een erenaam. Maar wat een vrede, zalig zijt ge als de mensen liegende kwaad van u spreken, om mijnentwil. O, als het om de naam van Christus gaat, dan is er niet groter als een vernedering te ondergaan. Ik kreeg verleden week nog een brief van een van mijn jongens. Hij slaapt op een zaal met 35 man in buitenland. Hij zit al een aantal jaren achter de muren. We hebben het wedergeboorteproces en het nieuwe leven zien ontwikkelen in deze jongen. Hij verslond niet alleen de Bijbel, maar ook al het eromheen. Hij wil groeien, ontwikkelen door genade en in geloof. En ik ken de satanist bij hem op zaal, een verschrikkelijk mannetje. En die was op een gegeven moment zo woedend dat hij weer in zijn Bijbel zat te lezen dat hij pakken kan. En die slaat zijn gezicht bont en blauw en zijn neus brak. Ik heb de brief expres niet meegenomen, anders zou ik een heel stuk gaan lezen, dat duurt te lang. Maar wat een vrede. Oh, hij zegt, ik had het gevoel, zegt hij, en ik weet wat Stefanus heb gevoeld. Want ik mocht lijden om de naam van Jezus Christus. En we moeten bidden of deze satanist ook gebroken mag worden voor diezelfde koning van ons. En de Heere heelt de wonden weer. Geliefde lijden, ten onrechte elkaar vergeven. O, ik denk aan de vele gesprekken die ik op de urenlange reizen in Rusland met mijn Russische broeders in Siberië heb gehad. O, ik zie die oude baas nog. Hij kon niet ophouden te vertellen over zijn martelschap en over zijn gevangenschap. En hoe ze baden voor degene die hen martelde. En hoe God langs wonderlijke wegen zo KGB'er door de knieën voor hem liet gaan. En hoe die dan met een blij gezicht zei, wat was het goed om 3 jaar in dat strafkamp geweest te zijn. God heeft daar ook mensen bekeerd en we hebben ze vergeven. De vrede straalde van zijn gezicht. Vergeving, daar begint de verzoening. Dat is in directe zin zo, maar dat is ook in geestelijke zin waar we straks op neerkomen. Maar eerst dit even, wil u verzoening, wil u genezing van iets wat u kwelt? En heb ik het niet over uw dadelijke directe zonde, maar gewoon een rationeel probleem wat aan u blijft vreten. Ik ben buitengezet, ik ben ten onrechte ontslagen, ik ben bedrogen. Enzovoort, wil u genezing in deze wonde, die begint bij vergeving. En daarna, en dat is een heel aparte lezing, een zeer zware en een zeer moeilijke weg, maar een weg die het waard is om te gaan. Nog één voorbeeld over vergeving. Ik was in Brazilië, een enkel jaar geleden, op een Latijns-Amerikaans congres, waar we dus over gevangeniswezen spraken en over andere aanpak van reclassering, samen met Anders Barendrecht van Gevangenzorg Nederland, waren we uitgenodigd vanuit Europa daar aanwezig te zijn. En ik zal het nooit meer vergeten hoe daar een moeder sprak over het vrijwilligerswerk in de aanpakgevangenis, waar we ook geweest zijn. En zij vertelde in eenvoudige woorden, de rijkdom van vergeving, de rijkdom van genezing en de rijkdom van verzoening, dat is nog dieper. Dat is het bedekken, dat is het gelijkstellen, samen weer gelijk op één niveau kunnen leven. En zo was deze moeder de moordenaar gaan opzoeken van haar enigste zoon. Haar enigste zoon was vermoord. En ze wilde die moordenaar ontmoeten. Ze wilde weten wat de gedrevenheid van die moordenaar geweest was om haar enigste zoon te vermoorden. En ze is met die moordenaar in gesprek gekomen. En de derde die erbij kwam was de Heere. En het hart brak. En ze kon die moordenaar kon ze vergeven. En die moordenaar heeft ze jaren gehad. En op een gegeven moment komt er een jonge man, er waren ook gedetineerden, die ook mee mochten spreken over de nieuwe systemen die we in die gevangenis wilden proberen en beproeven. En dan mocht ik hem zien hoe hij zijn mama mocht omhelzen, want de moordenaar werd haar zoon. Dat is een ontstellende, ontroerende getuigenis van zo'n eenvoudige vrouw. Ze zeggen, weet u wat ik van de Heere teruggekregen heb? Tientallen zonen, want vanaf die dag ben ik 3 volle dagen in de gevangenis als vrijwilliger of vrijwilligster aan het werk. En ik ben de mama en de oma van vele jongeren. Wat een machtige God hebben we, als we kunnen vergeven. Maar we hebben daar de Heere bij nodig. Omdat de Heere altijd ook dingen vraagt, juist die voor ons mensen zo onmogelijk zijn. En daarom wil hij juist vanuit dat onmogelijke, door zijn goedheid en genade, ons die mogelijkheid schenken. Schuld beleiden, elkander de misdaden beleiden. We denken daarbij aan Matteüs 18. We denken daarbij aan Jacobus 5 vers 16. Beleid elkander de misdaden. Het kan onder getuigen, het kan onder 1 getuige, 2 getuigen. Het hoeft niet onder getuigen, maar het is mogelijk. Maar hoe machtig is het en wat een heerlijkheid en een vrede. Als laatste noem ik nog Stefanus. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Wil u er eens over nadenken? Op weg naar Johannes 1. Wil u er eens over nadenken? Want de mens kan niet vergeten. Hij kan wel vergeven. Het is niet zoals een viool en de snaren bij elkaar horen, dat vergeven en vergeten een eenheid is. Dit is natuurlijk een hele dwaze redenering, die heel vaak gezegd wordt, ja, dan moet je het maar vergeten ook, hoor. Het is nu vergeven. Dat is een heel dom gezegde, dat kan niet. Want wat is het verschil, zou ik u ook zeggen, tussen als God ons de zonde vergeeft, of wij mensen vergeven elkaar. Wat is daar het verschil wel? God is God. En die kan de zonde werpen in een zee van vergetelheid. Zover het oosten is van het westen, zover kan hij de zonde van onze weg doen. Ik hoorde een keer een hele mooie preek. Een dominee zeggen op een bandje. Als we naar de zonde van Gods volk willen, dan moeten we in alle eerbied achter de rug van God als het ware om. Want hij heeft ze weggeworpen. En dat is een grote rijkdom, maar dat kan God alleen. Maar wij zijn mens. Wij hebben een geheugen. Wij hebben een gevoel. Wij hebben littekens. Er is genezing nodig. Er is hulp nodig. Er is tijd nodig. Er is verwerking nodig. Er is begrip nodig. Maar onthoud bij de genegenheid en de wil van vergeving, dat daar de Heere u wil gaan zegenen met genezing. En u wil helpen op weg naar vergeving. Dan moeten wij en dan willen wij zo hiervan uit eens nagedenken over Johannes 1. Over Johannes 1 zo een paar versen. En geliefde, neem dit eens mee in uw gedachten. Opdat we zo gaan met een neiging en een verlangen en een vergevingsgezind hart op weg gaan met onze schuld naar Golgotha, naar het kruis, naar onze Heer Jezus Christus. En dan lezen we de vers 8 en vers 9. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ik kom onlangs thuis in een spierwit overhemd. En mijn vrouw stond achter me en die zegt, dat is een zwarte vlek die je erachter op dat overhemd hebt, die krijg ik er nooit meer uit. Zo is het niet met de zonde. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Maar wij moeten onze ongerechtigheid en zonde leren erkennen en leren zien. De rijke jongeling, dat was zo'n jongen met zo'n wit overhemd. Hij dacht geheel en al rein te zijn. En toen liet God hem die zwarte plek zien. Hij zag hem niet. Hij keek zo in de spiegel naar zichzelf. Maar hij keek niet even met een spiegeltje achter hem hoe vuil die nou was. Hij had nooit in de spiegel der wet gekeken. En daar legt de Heere, legt daar zijn zwakke en zijn zondige plek bloot. Geldgierigheid, de wortel van alle kwaad. En daar zie ik die nette, keurige, rijke jongeling afdruipen. Wat was hij toch dicht bij het koninkrijk der hemelen. Maar hij was er net niet. Nee, we moeten onszelf niet bedriegen. En we moeten niet over de vleeselijke of godsdienstige zonde heen leven. We moeten leren over onze zonde met de Heere te praten. We zijn toch op weg naar schuldbelijdenis. We zijn op weg naar schuldvergeving. Ken uw ongerechtigheid. O David, hij zegt, mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei dat ik zal belijdenis doen van al mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaf de zonde mijn ongerechtigheid. Geliefde, wat is zonde? Alles wat niet heilig is. Geen reine uit een onreine. U, ik, wij zijn zonde. En wat een wonder als we dat leren erkennen. Wat een wonder als we dat mogen geloven. Wat een smart en wat een verdriet gaat er dan door je ziel heen. Als je dat moet ervaren. Niet alleen je erfzonde. Hebben we de laatste 2 weken veel in de gevangenis met onze mannen over gesproken. Wat is nu erfzonde? Wat is nu dadelijke zonde? Hoe krijgen we nu vergeving van zulke zonde? Wat is zonde belijden? Wat zegt het woordenboek daarvan? Zonde belijden, dat is wat anders als, sorry, ik ben verkeerd geweest. Dat is ook wat anders als wat Judas sprak. Ik heb gezondigd. Punt uit. Zonde belijden, daar zegt het woordenboek heel eenvoudig van. Bekentenis van zonde, waarover berouw is en overtuigd zijn van schuld. Dus belijdenis, belijden, het woord belijden, heb dan de uitleg bekentenis van zonde. We gaan bekennen wat er mis is gegaan in ons leven. We gaan bekennen wat er mis is gegaan vandaag. We gaan bekennen hoe en waar wij zonde hebben gedaan. We hebben daar enorme voorbeelden van. Dit is meer dus dan zonde uitspreken. Degenen die dat doorleefd hebben, die zullen het met me instemmen. Je voelt je gebroken. Je voelt je eenzaam. Je voelt je verdwaald. Schuldig. Vaak voel je je hopeloos. Er is geen mens die je meer hoeft te overtuigen van je schuld. Het werkt in je. En dan heb ik het speciaal over dadelijke schuld. Een zonde waar je niet van loskomt. Een verslavingspest. Ergens iets waar je in verstrengeld bent. Iets waar je zegt, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Ik weet dat ik verkeerd doe. Wat een wonder dat de Heilige Geest de zondaar breekt. En de zondaar breekt dan met de zonde. De Heilige Geest breekt de zondaar. En de zondaar breekt met de zonde. Dan lezen we Psalm 51, David. Hij had een Nathan nodig. God stuurde hem langs. Hij had een nader nodig om tot die belijdenis te komen. Ik denk wel eens, zal David dan in die hele periode helemaal niets bij de Heere verteld hebben? Zal hij daar geen ene keer gezegd hebben hoe fout hij was en hoe hij in de ellende zat? Ik denk vast van wel. Maar toch, hij kon niet breken. Hij zat helemaal verstrengeld en verstrikt in zijn wellust en in zijn liefde voor Bathsheba. En dat bracht hem in de razernij tot de razernij van moord. David. En toen ik verleden week een intakegesprek had met een keurige jonge man, die het zichzelf nooit, maar ook nooit kan vergeven, en een desoortgelijk verhaal mij vertelde, en de dood van zijn gezin, daar moet hij voor de rechtbank komen. Hoe heb ik dit kunnen doen? Hoe ben ik zo gek kunnen zijn? Zo opgejaagd en opgefokt kunnen wezen? Dat ik mijn gezin hiervoor vermoorde. Geliefde, dan sla je de Bijbel open. Dan zeg je, de Bijbel heeft overal een antwoord op. Hoe vreselijk en hoe verschrikkelijk zulke dingen zijn. Maar dat je dat nu niet uitspreekt, maar dat je ook met deze David tot een waarachtige schuldbelijdenis mag komen. Wie van u heb er een Nathan nodig? Wie van u zit verstrikt, of wie van jullie jongelui zit verstrikt in een bepaalde zonde die je leven zo aankleeft en die zo als het ware je gaat verstikken, waar je niet van los kan komen? In zulke situaties moet je bidden of de Heer een Nathan langs wil sturen, of de Heer een broeder of een zuster die je mag vertrouwen in de Heer, waar je samen hard op die zonde uit mag spreken voor God. Persoonlijk heb ik daar in de gevangenis ook bijzondere dingen van gezien. Als iemand tot het uitspreken op de knieën van zijn zonde kwam. Het is denk ik een half jaar geleden dat iemand al een jarenlang intensief met de dingen van de Bijbel bezig was. En ineens zegt hij, ik kan niet meer bidden. Ik word helemaal geblokkeerd. En toen we doorgingen praten, kwam eruit, er zit nog een vreselijke zonde die ik niet voor God heb beleden. En toen we dat kleine oude hokkie samen op de knieën gingen en hij bereid was die zonde uit te spreken, toen kwam het snikkend en huilend, met brokken kwam het eruit. O God, ik heb een mens de keel afgesneden. Ik heb een mens een leven genomen. Het was uit circuit. Hij had me vreselijk bedrogen met 250 exit-pillen die geen exit-pillen waren. Maar ik heb een moord gedaan. O God, ik ben een vuile moordenaar. En toch daarna kan je praten en kan je het samen verder voor de Heere brengen. En God zij dank voor zulke zonde als u daarvoor bewaard bent. Maar er zijn zondes die zijn gelijk aan een jonge boom die ik pas stond te bekijken in mijn tuin. En ik denk, wat een prachtig boompje. Maar die bladeren, die mooie jonge bladeren, die jonge takjes, die worden helemaal verstikt. Wat was er aan de hand met die jonge boom? Een soort onkruid klimop, noem ik het maar. Het zal wel een prachtige, deftige Latijnse naam hebben, maar ik noem het gewoon onkruid klimop. Dat ging om dat boompje heen. En dat stammetje, daar kleefde het letterlijk helemaal aan vast. En dat ging maar door, totdat het hele boompje zou verstikken. Dat is allereerst een beeld van de zonde. Het kruipt langzaam, maar zeker, en het gaat altijd verder, en het zoekt de kroon van uw leven om u te verstikken in de zonde. Wat doen we daaraan? Ik ben op mijn knieën met mijn knipmes al die wortels door gaan knippen eromheen. En toen heb ik een paar dagen gewacht. En toen ik na een paar dagen terugkwam, zag ik dat de blaadjes van dat klimop onkruid slap hingen. En ik pak onderaan en ik trek alles zo, stuk voor stuk, trok ik het eraf. Het kleefde niet meer. Het was losgeknipt van de wortel. Jongelui, zo moeten we knielen bij ons jonge levensboompje en zonde voor zonde moeten doorgeknipt worden. En na 3 weken, dan schrik je, zeg je, hé, daar is weer wat, maar dan ben je erop bedacht. Dan zie je het, dan heb je er oog voor gekregen. En als het van de wortel doorgeknipt is, en dat is knieënwerk, en dat is arbeid, dat is wezenlijke bekering. Dat is wezenlijk zonde belijden, dat is bezig zijn. Daar waar God vraagt om bekering. Nee, het is geen kleine zaak, zonde. En het is geen kleine zaak als de zonde zo aan u kleeft. Want juist als u God gaat zoeken en bevrijding gaat zoeken, als u op weg bent naar het kruis van Jezus Christus, dan zal de zonde alles doen om u daarvan af te houden. Om dit oprecht te doorbreken, ga op uw knieën met het snoeimes van het gebed en knip de wortel door, geen stukje zonde. Ruimen die bende, alles weg, radicaal aanpakken. Stukjes helpt niet, als het niet bij de wortel aangepakt wordt. En u zegt, ik heb geen kracht voor dat snoeimes. Ik leg op mijn knieën, maar ik kom er niet bij. O, vraag dan hulp. Want we zijn als broeders en als zusters er voor elkaar om elkaar bij te staan en te helpen. Ik heb daar in Rusland, Siberië zoveel voorbeelden van gezien. Als zondaren naar evangelisatieweek knielden en het soms uitschreeuwde voor God, mijn zonde, mijn zonde. En je ziet de mens nieuw worden. Je ziet de mens adem krijgen. Je ziet dat het de goede kant op mag gaan. Laten we nog eens kijken. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Daar zijn we het wel over eens, denk. En de waarheid is in ons niet. We zouden daar nog meer beelden bij kunnen halen. Maar straks krijgen we de vragen nog. Dan komt er ook nogal wat. Maar indien wij onze zonde belijden. Nou, we hebben het gezegd wat belijden is. De zonden waarover berouw, overtuigd van schuld. Hij is getrouw en rechtvaardig. Oh, dan mogen we de getrouwheid van God prediken. Dan mogen we de rechtvaardigheid van God prediken, dat zijn toren in Christus Jezus is voldaan. En als hij zegt, als u zo uw zonde beleidt, als u op de knieën met dat knipmes bezig bent, als u die zonde weg wil rukken, als u daar de Heere bij nodig hebt, ik zal u helpen, ik zal u reinigen, want hij is getrouw. Zegt een apostel het niet, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te zaligen. O, wat een wonder als we dit erkennen. Toen mijn man verleden week zeide, Willem, hou nou eens op over die zondaar. Toen heb ik gezegd, mijn vrienden, jullie hebben met z'n 725 jaar gevangenisstraf hebben we uitgerekend. En ik moet nu al ophouden over zonde. Jullie mogen Willem op het matje roepen. Als hij niet iedere week tegenover de zondaar de genadegifte van God stelt en het kruis verheft voor de grootste moordenaar en zondaar, dan mogen jullie Willem aanspreken. Maar weet dat de vergeving zo machtige vreugde is als we over een grote zonde en veel zonde, als we dat mogen ervaren, dat dat vergeven wordt, want hij is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeven, dat is uitdelgen, dat is wegwissen. Wil u met uw zonde naar het kruis? Kruip dan naar Golgotha. Kruip naar Jezus Christus. Geloof hem op zijn woord. Stelt Jezus vanavond niet als leugenaar, maar dat de Heilige Geest u overtuigen dat we een welwillende zaligmaker hebben die vanavond uit is op uw redding. Hij wil vergeven. En niet zomaar, maar hij reinigen van alle ongerechtigheid. En ik zal u niet zeggen wat een ongerechtigheid ik hoor en over me heen kom in de gevangenis. En dan steeds komen die woorden, alle ongerechtigheid, niet weglopen, luisteren. En toch weer wijzen op hem die alle ongerechtigheid wil vergeven. Kom, waar staat u nou? Waar ben jij nou? Wat doet dit jou nou? Met welke zonde loop jij nou? O, probeert vanuit deze avond met Gods hulp daar een weg in te vinden. Want daar waar wij beginnen te belijden, daar begint de oorlog. En daar begint de vrede. Dat gaat gelijk op. De oorlog met de duivel en vrede met God die alle verstand te boven gaat. Daar waar wij die zonde gaan belijden. Dan wil ik met u sluiten. Dan wil ik u vragen. Als u uw zonde belijdt. Als u zo tot de Heere mag kruipen. Zoals we getracht hebben u dat uit te mogen leggen. Vanuit het woord van God en de betekenis van belijden. Als u zo uw zonde belijdt. Mag u aannemen dat God ze vergeeft. Mag u aannemen dat God ze vergeeft. Dat is kinderlijk geloof en kinderlijk vertrouwen. En ik weet dat de heidenen, en ik heb het in mijn leven voldoende op evangelisatiereizen gezien, dit kinderlijk doen. En ik heb daar ook de vrucht van gezien hoe God dat uitwerkt en nawerkt. Maar wij hebben zo op stoplichten op de weg. Maar dit zegt deze tekst. Vergeven en reinigen. Steeds weer gewassen worden door zijn bloed. Van alle ongerechtigheid en vuiligheid. O, wat hebben wij toch een rijke godsdienst. Voor een vuile zondaar. Geliefde, gelooft u dat? Gelooft u in het bloed van Jezus. Gelooft u dat deze tekst vanavond persoonlijk in de Bijbel voor u daar mag staan? Het kinderlijk geloof zegt amen. Maar het ongeloof zegt ja maar. Die bij Simon de Farizeeër horen, die zeggen, ik moet dit nog eens onderzoeken. Maar er was ook nog een zondares in dat huis. En die zondares, die hoor ik niets zeggen. Ik zie haar alleen iets doen. Ik zie haar achter die lieve middelaar gaan staan, onze Heer Jezus Christus. Ik zie deze vuile zondares. Ze zal een prostituee geweest zijn. Ik zie haar daar zijn voeten gaan zalven. Ik zie daar tranen. Ik zie daar een vrouw bukken op de knieën. Ik zie daar vol liefde de voeten van die Jezus kussen. Ik hoor geen woord van een belijdenis. Maar ik zie de grootste belijdenis bij deze zondares. O Simon, ik heb u wat te zeggen. O godsdienstige ongelovige, ik heb u wat te zeggen. En wat zei Jezus? die sprak steeds deze vrouw aan, al horen we van haar geen woord. En dan hoor ik Jezus zeggen, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, zo mocht u vanavond in vrede heen gaan. En door dat geloof behouden worden, dan zal de vreugde bij de engelen God zijn. Dank u.